Oké, we hebben boekje, weer een boekje erbij. Het vijfde evangelie, de vijf evangelieën. De meeste mensen zeggen, hè, vijf evangelieën? Dus dat snap je natuurlijk al, hè. Dit is een boekje dat behandelt Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En dat zijn vijf preken van Richard Jordan. Ik heb die ooit in de jaren 90 een keer zo'n cassette gekocht waar ze allemaal op stonden. En Helene heeft die dus nu opgeschreven. En het vijfde evangelie, dat gaat natuurlijk over Paulus. Dus, maar het is heel mooi dat je een beeld krijgt van... er zijn natuurlijk vier evangelie, maar waarom vier? Dat heb ik hierachterop ook nog geschreven. Want, waarom vier evangelisten die allemaal dezelfde persoon beschrijven, namelijk Jezus Christus? Dat had ook met één evangelie gekund. Dat denken ook vaak mensen. Maar ze hebben natuurlijk allemaal hun eigen invalshoek. En daar... Dat legt Richard Jordan heel mooi uit, moet ik zeggen. En dan als conclusie natuurlijk de evangelie van Gods genade, van de apostel Paulus. En waarom dat evangelie dan? Mijn evangelie. Vandaar ook de cover. Je ziet de ruimte met de aarde. En dan de tweede hemel en de derde hemel die je helemaal niet ziet. Of de eerste en de tweede hemel. Nu is het nog donker, maar eenmaal zal het natuurlijk allemaal alles in alles zijn. Dus dat kost €5, het is geen geld. En dan heb je echt een hele waardevolle studie. Dus dan weten jullie dat in ieder geval. Nou, sla de Bijbel open. We gaan naar Romeinen 1. Romeinen 1 vers 18. Je hoort, als je om je heen kijkt en luistert en hoort en dingen ziet. En in de maatschappij in de wereld. Dan zie je natuurlijk zeker in Nederland ook, dat het geloof eigenlijk... Geloof je God alleen maar minder wordt. En de kerken die stromen leeg. En steeds. Er was pas ook in zo'n onderzoek. Hè, dat het geloof in God. Dat was toen zo. En dat je ziet het alleen maar afkalven. Maar als het erop aankomt. Dan met een begrafenis. Ja, hij is daarboven. En hij kijkt naar mij. En hij is nog steeds aanwezig. Al dat soort dingen. En dan opeens dan is iemand. Is er helemaal niks. En dan als helemaal iemand dood is. Dan hij zal ergens zijn. Allerlei verhalen, maar dan wordt er natuurlijk ook gebeden. Dus ik heb ooit, ik weet nog goed, was een keertje, de paus was toen dood. Dat is al wat jaren geleden. En toen werd opgeroepen om ook te bidden, of die was ernstig ziek of dood. Ik weet niet precies, maar bidden voor de paus, dat soort dingen. Er zijn ook mensen die bidden voor doden bijvoorbeeld. Dat gebeurt ook, dat is toevallig in de katholieke kerk natuurlijk. Maar dat is niet alleen daar, dat is ook in het heidendom. En dat is een beetje waar ik het over wil hebben, over het gebed. Want als je tot kennis van de waarheid komt, nou, je bent ongelovig. Ja, niemand bidt, maar aan de andere kant, men zegt ook wel eens, nood leert bidden. Ja? Als er iets gebeurt van, oh help, of hemeltje lief, of dat soort uitspraken. Of men begint dan op een gegeven moment, roept men toch, soms zelfbesef misschien een hulp aan. Of men bidt ook echt tot hun God, of weet ik veel tot wie. Dus ongelovigen, als ze op aankomt, die kunnen wel eens bidden. Of die bidden, want er zijn ook velen die bidden met onze Vader. Maar die zijn niet gered. Die zijn er genoeg over de hele wereld, ja. In de heidenwereld bidden ze. Maar het punt is, als je eenmaal gelovig wordt, en je komt in een religieus systeem uit, dan neem je dat gebed in feite... over wat je daar leert, ja. Je hebt je persoonlijk gebed, dat hoop ik tenminste dan. Dat had ik in ieder geval wel. Maar voordat ik de gelovige kwam, toen was het ook, was het ook moeilijk. Ja, waar moet je maar voor bidden? En je vroeg van alles. En dan kom je helemaal met rechtsnijden van het woord de waarheid. En dan is de vraag vaak, waar moet je nou nog voor bidden? Beetje een aparte vraag, maar dat ook wel weer logisch. Omdat als jij in het verleden natuurlijk altijd gebeden hebt om dingen te krijgen... En je komt tot kennis van de waarheid. En je weet, ik heb alles al gekregen. Dan is de vraag. Ja, maar waar moet ik dan bidden? Want ik had vroeger natuurlijk een verlanglijstje. Ik bad omdat ik hem nodig had. Zo ging dat. En dat is bij veel gelovigen nog steeds zo. Dus laten we eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken dat u bij elkaar zit. En ik bid ook, Vader, dat wij gaan het ook over het gebed hebben. En dat is... dat hangt helemaal vanaf in welke tijd wij leven. En er is zoveel verwrongen... Gedachten zijn erover, Vader. En wij willen gewoon vanuit uw woord zien hoe u dat aan ons leert, Vader. En wat het gebed precies is. En dat vraag ik voor ons allemaal. En dank ik, heren, dat ook de vraag, Vader, dat u ons ook licht wil geven op dat woord door uw geest. En dat alles in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Nou, Romeinen 1 vers 18. Dan lezen wij, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat is ook wat wij aan de mensen verkondigen. De toorn van God die komt. Ja? En God is een belonen van het goede en een vergelden van het kwade. Ja? En Paulus gaat dat is het begin van ons evangelie. Hè? Dat je laat zien de gerechtigheid van God en dat de mensen schuldig staan en dat ze dan verloren gaan. En dan kom je natuurlijk met de genade. Zo bouwt Paulus de Romeinenbrief ook op. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Dus men heeft een besef, men weet dat God bestaat. Het is in hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, omdat zij niet te onschuldigen zouden zijn. Omdat zij God kennende, hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zie je het? Een onverstandig hart is verduisterd, dus geestelijke duisternis. Je ziet niet het licht van Gods woord zit daarin. Terwijl ze hem wel kennen, maar ze hebben hem niet verheerlijkt of gedankt. Dat zie je ook, ja? Mensen die genieten van het leven en die eten alles. Maar ze danken God bijvoorbeeld helemaal niet. Terwijl ze niet beseffen van, hé, wat ik nu eet, dankzij hem dat hij licht geeft, regen op zijn tijd, zonneschijn, geeft hij nog steeds aan de mensen voedsel. Want elk jaar gaat het weer groeien. Maar zonder God zou het niet groeien. Maar ze danken hem daar niet voor. Ze geven hem niet de eer. En dan zie je, het onverstandig hart is verduisterd geworden. Dat is de mens, ja. Zich uitgevende voor wijzen zijn ze dwaas geworden. De mensen vinden zichzelf steeds wijzer worden. Maar in Gods ogen zijn ze dwaas. Want ze kennen God niet. En dat is de ware wijsheid. En dan hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierte. Ze hebben het beeld van God dus veranderd, ja, in afbeeldingen. En God zegt, je mag geen afbeelding van mij maken en sowieso geen beeld om niet te aanbidden. En wat doet de mens? Je ziet wat ze doen. Ze veranderen God, ja, de onsterfelijke, verderfelijke God, in iets wat wel sterfelijk en verderfelijk is. Namelijk schepsels, dieren. Nou, kijk maar in de Egyptische oudheid. Je ziet al die dieren, mensen, lichaam met dierenhoofden. Of de stier werd natuurlijk aanbeden. En dan zien we dat overal in de wereld. India, daar lopen als er honger is, maar de koeien lopen door de straten. Maar die mag je niet opeten. Ja? Want die zijn heilig. En in India hebben ze bijvoorbeeld honderden goden of duizenden goden. Je hebt planken vol met allemaal goden. Dat stikt ervan. Nou, dan zegt in vers 24 Paulus, daarom heeft hen God om die reden ook God hun ook overgegeven in de begeerlijkheden hun harten tot onreinheid om hun lichaam onder elkaar te onteren. Dus God heeft hun overgegeven aan zichzelf, aan hun eigen begeerte van het hart. Nou ja, we weten het hart van de mens is niet veel goeds, toch? Kan alleen maar zondige dingen uit voortkomen. Onreinheid staat hier in vers 1. En dan in vers 25, als die de waarheid van God, kijk, veranderd hebben in de leugen. Dus ze veranderen de heerlijkheid van de onverderfelijke God in afgodsbeelden, zeg maar, die ze aanbidden. En ze veranderen ook de waarheid van God in de leugen. En kijk, het schepsel geëerd en gediend. Niet de schepper, maar het schepsel. Wat hij geschapen heeft. Boven de schepper. Nou, wie hoor je te eren? Dat weten we allemaal. De schepper staat boven het schepsel. Hem hoor je te eren. Maar men verandert dat. En in deze wereld heeft iedereen zo'n afgoden, toch? Kan je werk zijn, kan je een mooie auto zijn, kan je een mooi huis zijn. Of ook werkelijke dingen die men dient. En die te prijzen is in de eeuwigheid. Amen. Daarom heeft hij God overgegeven tot oneerlijke bewegingen. Want ook hun vrouwen hebben natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature. Enzovoort, enzovoort. Nou, dat is de situatie. Mensen die maken dus hun eigen godsdienst. Vooral in die vers die we ervoor lazen, ja. Ze maken hun eigen godsdienst. Ze weten dat er God bestaat. Maar ze veranderen het. En ze maken een beeld van God. Wat in hun eigen. Nou, wat is het? Ze zijn dwaas geworden. En hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Maar dat is wat men doet, ja. En dat is de situatie van de mens. Van nature. Hij wordt zo geboren. En nou, ik ben dan in een christelijke omgeving geboren. Maar ik was nog niet gered. Ik moest ook gered worden. Maar je kan ook in een heel ander milieu opgroeien. Dat je helemaal niks van God kent. Ik had pas een gesprek met een vertegenwoordiger. via de telefoon. Hij was zat geloof ik in de auto, maar hij had vorige week kon ik hem niet bereiken, want hij had een begrafenis van zijn opa. Dus maandag belde ik hem dan weer. Heb ik hem ook gecondoleerd, maar ik had gelijk een mooie ingang natuurlijk om over om hem ook eens te laten nadenken over waar hij dan heen gaat. Nou, ik kreeg toch een heel gesprek met hem. Maar dan praat je over het evangelie en over Christus. En ik zeg, weet je het een beetje het verhaal? Ja, hij was toch. Het kruis, dat wist hij dan wel. En toen was hij toch verraden door Johannes. Zo was het. Ik zei, Judas. Oh ja, Judas. En toen zei ik, weet je ook waarom hij gestorven is? Hij wist het helemaal niet. Hij had dan een katholieke achtergrond, kwam uit het zuiden. Maar dat is hij niet de enige. Dat weten een heleboel mensen niet. Hij is daar gestorven, ja. Als onschuldig mens. Maar hij wist bijvoorbeeld een heleboel, nog maar flarden van het evangelie. Mensen weten gewoon weinig of niks, ja. En dan komen ze met hun eigen fantasieën. Hij noemde er ook eentje. Gaat het daar niet over hebben, want het wordt dan te veel. Maar dat is de situatie van de mens. We zijn allemaal zo geboren en je groeit op. Nou, hij groeit dan in die omgeving op. Ik ben in mijn omgeving opgegroeid. En de ander groeit helemaal in een omgeving op waar helemaal niet over de Bijbel gesproken wordt. Dat je nu zelfs mensen spreekt die weten gewoon niet eens meer wat Jona, de bekende verhalen, Noach, dat zegt ze allemaal niks. Dat weten ze gewoon niet. Dus ja, ga maar mee naar Handelingen 17. Handelingen 17, vers 22. Handelingen 17, vers 22. Dat is Paulus, die is in Athene. Die is dus op zijn reizen en dan komt hij in Athene. En dan weten de Grieken, Griekenland is natuurlijk de bakermat van de filosofie en de wijsheid van mensen wel te verstaan. En hij loopt daar rond en hij is in vers 17 is hij in de synagoge met de Joden. Want er ging natuurlijk altijd eerst heen met degene die godsdienstig waren. En op de markt, alle dag met degene die hem voorkwamen. Ook moet vers 16 hebben. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken. Ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Compleet aan de afgoderij overgegeven. De hele stad stond vol met altaren en allemaal goden die ze aanbeden. Je ziet dus nou wat Paulus dus in Romeinen 1 net schreef. Ja? Ze eren het schepsel, de hemellichamen aanbidden ze ook, in plaats van de schepper. En Paulus ziet dat, het is afgodisch. Dat is de mens die aan zichzelf overgegeven wordt, ja? Dan zie je dat het resultaat. En dan zie je in vers 20, mag hij een toespraak houden. En Paulus, staande in het midden van de plaats, genaamd Areopagus, zeide: gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstigen zijt. Dat wil zeggen, ik merk dat jullie godsdienstig zijt, godsdienstiger, in de zin van ze zijn godsdienstiger dan anderen. Omdat hij heeft het volgens mij nooit zo erg gezien dat het zo vol met afgoderij stond. Maar als je wel eens in de geschiedenisboeken duikt of leest, ja, dan, en ook in Rome waar we geweest zijn, ja, dan schrik je zelf ook eigenlijk wat je daar allemaal ziet. Dat is al met de loop der eeuw is dat, maar het is werkelijk uit die tijd van de Romeinen, dat werkelijk. Dan waan je een beetje in die tijd hoe dat was. Dat is één complete grote afgoderij, hoor het. Met allemaal tempels van allerlei, noem ze maar op, Zeus, Jupiter, ik weet ze allemaal niet. En in die situatie, dat ziet Paulus daar in Athene. Maar dan, ze zijn eigenlijk in die zin van bijgelovig. Ze zijn allemaal bijgelovig, want er is maar één geloof. En dat is het ware geloof, dat is het geloof in de God van de Bijbel. Dus alles wat afwijkt, is daarom bijgeloof. En in die zin gaat het hier ook over. Ze zijn bijgelovig. Bijzonder godsdienstig, dat wel. Iemand kan godsdienstig zijn. Je hoort ook als de uitdrukking, om religieuze redenen of zo. Godsdienstige redenen. En daar kan je alles onder scharen. Er zijn allerlei godsdiensten in de wereld, ja, religies. Maar ze wijken af van het ware geloof, de ware godsdienst. Nou, in vers 23, de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, zegt Paulus, die zei, hij doet een toespraak, heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond, de onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik uw lieden. Dus deze, die jullie niet kennen, dus ze zijn ontwetend, Paulus zegt, die God die verkondig ik, ja. Dus hij staat, overal zie je natuurlijk altaren met namen, ik noemde er net al een paar. Maar voor de zekerheid dachten ze, voordat we er eentje vergeten, doen we ook eentje voor de onbekende God. En dat is nou precies de God waar Paulus mee kwam, ja. Want dat is de enige ware God. Maar je ziet hier wat er gebeurt, ja. Dus, en dat is wat in de hoofd van de mens is. En zo aanbidden ze dus iets wat ze niet weten. En zo is het eigenlijk met het gebed ook. Als je met het gebed komt. Want in al die religies bidt men ook. Maar men bidt natuurlijk ook tot iets wat men niet weet. Dat zegt de Heer Jezus trouwens tegen de Samaritaanse vrouw ook nog. Ga je lieden aan bidden wat gij niet weet. En dat is eigenlijk waar het om gaat. Dus als we kijken naar Matthäus 6 bijvoorbeeld. Dat is het bekende Onze Vader, zoals dat dan genoemd wordt. Dat is ook bij ons in de protestante kerk ook allemaal veel al overgenomen. Ik zal niet zeggen overal, maar wel heel veel. En dan zie je Matthäus 6, wat zegt de Heer Jezus over dat gebed? In vers 5 zegt hij, wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden. De schijnheiligen zijn dat. Want die plegen gaan in de synagoge en op de hoeken de straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar ik zeg u dat zij hun loon weg hebben. Nou, dat stond bij de fariseeërs, maar dat is in elke religie zo. Hè? Want jij werkt op Schiphol, je hebt toch ook wel eens iemand opeens op zijn kleedje zien gaan zitten, of niet? Dat zie je dat opeens? Ja. En dan ziet iedereen het. Dan ziet iedereen, hè? Dat is in hun hart ook, hoor. Ik bedoel, niet omdat ze moslim zijn, maar dat kan bij de religieuze Jood precies hetzelfde zijn. Maar dat kan bij een christen zijn, hè, die de mooiste gebeden kunnen doen. En om gehoord en gezien te worden voor hun eer. Dus trots. En die reis zegt, nee, zo moet je dat niet doen. Vers 6, maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw vader die in het verborgen is, en uw vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo brukt, gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk als de heidenen, want zij menen dat zij door een veelheid van woorden zullen verhoord worden. En dat is eigenlijk wat gebeurt, ja. Ik dacht dat vroeger ook wel, en toen ik gelovig was geworden ook, toen had ik ook, ja, dan koop je ook weer boekjes en zo, en die zeggen dan allemaal wat je moet doen. En toen had ik ook een boekje over het gebed. Nou, ik bad echt zomaar een uur soms echt, en dan had ik de hele lijst. Ik ben niet tegen als iemand veel te vertellen heeft aan de Heer, en dan mocht hij van mij een uur bidden, maar ik had echt een lijstje wat ik afwerkte, ja. En dat was dan niet meer een gebed, wat natuurlijk uit mijn hart kwam. Ja, ik had wel dingen, maar je ziet, het was voor mij ook allemaal een beetje, ja, wat wil je hier nou? Nou, hier staat het. Niet door de veelheid van woorden. Dus je kan iets de Heere bij hem bekendmaken en dat elke keer opnieuw herhalen. Maar dan ben je natuurlijk net als een klein kind, ja. Kinderen blijven zeuren. En dat ze denken, als ik blijf zeuren, wat gebeurt er dan? Dan denken ze, dan krijg ik uiteindelijk mijn zin. Zoals met volwassen mensen ook natuurlijk. Dan bid je en dan ga je lang bidden en dan nog een keer en nog een keer. En dan zal de Heer het uiteindelijk wel verhoren. Dus je bidt ook om iets te krijgen. Is dat het gebed? Om iets te krijgen van de Heer. Nee, de Heer zegt, Heer Jezus, word dan hun niet gelijk, want uw vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Dus als je denkt dat de Heer het niet weet, maar hij weet, voordat je gaat bidden, weet hij al wat je nodig hebt, voordat je bidt. Dus ja, dan krijg je de vraag, ja, als wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen, waar moet ik van bidden? Want als ik denk alleen maar aan vragen, een soort Sinterklaas, dat ik dingen moet... De Heer moet zich constant in mijn leven ingrijpen, mij ten goede, want ik heb dingen nodig, hij moet het maar geven. En dat is wat veel mensen natuurlijk denken. Maar is dat zo? Nou, een van de belangrijkste dingen is sowieso, wat is bidden? Wat is eigenlijk in feite bidden? Nou, bidden is toch het praten, communiceren met God. We hebben twee studies over de bidden. Met eentje weet ik nog te herinneren, daar staat dan in ieder geval bidden. Het is geen kletsen met God. Als je niet uitkijkt, wordt kletsen. Hè? Nee, het is communiceren met God. Dat is het gebed. Jij praat tot God. En wat doet God met zijn woord? Hoe communiceert God met ons? Nou, weten, dat is met zijn woord. Dus je krijgt zijn woord. Ik lees dat, zo praat hij tot mij. En ik praat weer tot hem. Dan krijg je een soort cirkel, ja? Het woord in mij en ik, en het woord via mij weer naar hem toe. Dat is eigenlijk, dat is gebed. Gods woord is zijn communicatie naar mij toe. Nou, een van de eerste dingen die wij moeten begrijpen met bidden als gelovigen, is 1 Johannes 5. Dat is een voorwaarde met het gebed van ons. En dat is door alle bedelingen heen, want ik haal deze tekst uit 1 Johannes, en dat is niet de apostel Paulus. Maar bladzijde 1352. Het geldt voor ons exact hetzelfde. En Paulus die doet dat ook, zeker. En 1 Johannes zegt het hier zo mooi duidelijk. In 1 Johannes 5 vers 14, dat is de voorwaarde. Dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben, dat zo wij iets bidden, naar zijn wil, hij ons verhoort. Je moet altijd bidden in overeenstemming van zijn wil. Maar dan is de vraag, en dat was mijn punt, vroeger, ik wist eigenlijk niet wat zijn wil was. Ik las de evangelie, ik ging naar een kerk en ik las blaadjes. Maar had ik nou echt één vast omlijnd zicht op wat Gods wil was voor mij? Nee, want ik ken het woord en waar ik nog niet recht. Nee, dus ik hoorde van alles en nog wat. Dus ik heb toen dingen gebeden waarvan ik nu zeg, wacht eventjes. Dat klopt helemaal niet. Dus wat is het tweede punt? Dat je het woord der waarheid recht snijdt. Dus ik moet bidden in overeenstemming met zijn wil. Hoe kom ik nou de wil van God voor mij te weten? Nou, dat is als ik het woord der waarheid recht snijd. Dan weet ik, ik ben de apostel Paulus. Dan weet ik, hé, zijn brieven zijn voor mij. En daar vind ik zijn wil in. En kijk, dus dan ben ik alweer een stapje verder. Dus ik weet nu aan twee voorwaarden waar ik moet voldoen. Ik moet volgens zijn wil zijn. En hoe kom ik zijn wil te weten? Nou, dan moet ik dan aan de apostel Paulus luisteren. Want hij is mijn apostel. Nou, en zo simpel is het gewoon. Dus ja, dat moeten we doen. Gaan we mee even naar Romeinen 8 vers 26. En, nou ja, goed, dat dan kom je natuurlijk. Je bent gered. En dan is de vraag, oké, wat wil de Heer dat ik doe? En hoe zal ik bidden? Nou, wij snijden het woord de waarheid nu recht. En dan is het ook niet onmiddellijk gelijk dat je weet wat je moet bidden. Want Romeinen 8 vers 26 leert duidelijk. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dus ik weet van mijzelf niet wat ik bidden zal. En die ervaring heb ik gehad toen ik net geloofd werd. En toen ik woord en waarheid recht leerde snijden. En die hebben we allemaal gehad. Hè? Want ja, we hebben toen bijbelstudies gedaan. In het begin met jullie ook, weet je wat. Voor het trouwen en alles. En Barry wist natuurlijk helemaal, eigenlijk, nou eerlijk wezen, weinig of niks van de Bijbel. En ik weet nog wel, de eerste keer, nou Barry, wil jij nou afsluiten? Nee. Dan weet ik niet, wat moet ik bidden? Maar dat zeiden onze kinderen toen ze klein waren ook. Wat moet ik bidden? Dat klopt. Maar gaande de weken, ja, nu helemaal, ja, is dat zo veranderd, dat het is niet meer zo van nee. Dat is niet, want omdat je door het woord hebt geleerd, steeds meer gaat weten wat je moet bidden. Paulus zegt ook, hè, wij weten niet wat wij bidden zullen. Dus Paulus had het zelf ook. Terwijl hij was een religieuze Jood van het Oude Testament, wist hij alles. Maar de verborgenheid wist hij nog niks. Dus bij Paulus was het in het begin ook zo. Ja, wat moet ik bidden? Wat moet ik zeggen? Dus ja, dat is op zich helemaal niet zo gek. We hebben Gods geest. Ja? Romeinen 8 vers 16 staat duidelijk. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat hij kinderen God. Nou, die moet je hebben. En die getuigt in mijn geest. En hoe weet ik dat ik een kind van God ben? Dat weet ik door Gods geest. Ja. Maar heeft de geest Gods dat tegen mij gewoon gezegd? Een keer. Jan, je bent een kind van God. Met jou ook niet. Dat is ook niet omdat ik het zei. Jij kan zeggen, je bent een kind van God. Maar dat kan je alleen maar. De overtuiging komt als je dat, als de geest het in jouw geest getuigt. En Gods geest getuigt met mijn geest. Maar wat zijn dit? Dit zijn woorden van de Heilige Geest. Dus zo werkt dat. Hè? Dus je leest het woord. En dat zijn de woorden van de Heilige Geest. Dus die zitten ook in jouw hoofd. Jouw geest met Gods geest. En dan krijg je de verlichting. En de zekerheid. En de overtuiging. Nu kan je voor volle 100% zeggen, ik ben een kind van God. Omdat ik dat weet. Ik weet het, dat kan je niet zeker weten. Dat zeggen mensen ook wel, kan je niet zeker weten. Nee, dat kan ik wel zeker weten. Waarom? Omdat Gods woord het zegt. En ik zeg het niet om mij groot voor te doen, want dat kan ook nog doen. Hè? Je kan natuurlijk zeggen, nou ja, om het naar de buitenwereld een beetje te laten zien dat je zeker bent, maar van binnen onzeker. Nee, je bent 100% overtuigd, omdat het is Gods geest, in jouw geest, samen Gods woord, die jou die overtuiging geeft. Zo werkt de communicatie van God met mij. En daardoor zie je, je hebt Gods geest. Maar er zijn meer mensen die hebben het woord Gods gehoord. Maar dan komt het, geloof ik het. Dat is in je ziel. En daar valt de beslissing. En als je dat doet, dan komt ook die overtuiging natuurlijk. En dan wordt het één. Eén met jou. Dus ja, zo werkt dat. Je kan bijvoorbeeld denken, kijk, Gods geest getuigt met onze geest, dat is één. En dan zie je het stukje daarna, lees je over het lijden in deze wereld. Nou, dan zegt Paulus in vers, wij zijn een hoop zalig geworden, vers 24. In de context spreekt hij over dat wij wachten op de verlossing van ons lichaam. Ja, daar wachten wij op. Maar goed, het leven in die context gaat ook over lijden, zuchten. Het zit niet altijd mee, het zit tegen, er is zonde in de wereld. Dus je hebt soms pijn, dus je hebt verdriet. Jij hebt het ook met je gezondheid ook niet al allemaal even lekker dat het loopt. Dus we hebben allemaal, want waar komt het? Ja, de wereld is in zonde nog steeds. En toch zijn wij niet wanhopig, wij zijn in hoop zalig geworden. Hoe ben ik in hoop zalig geworden? Dat wil zeggen, ik ben gered, klaar. Dat is een ding wat zeker is. Maar Paulus, ik ben hoopzalig geworden, dat ik ben gered geworden van het leven in deze wereld met alle ellende en pijn. Dat wil zeggen, ik kan nog wel ellende en pijn hebben, maar voor mij is dat het niet het einde. Ik heb een uitzicht, ik weet eenmaal, ik krijg eenmaal het nieuwe lichaam. Nou, dat is voor mij een troost en een hulp om het te dragen in de omstandigheden, ja, als ik het zwaar heb. Dus in die zin ben ik in hoopzalig geworden. Ik ben gered, een ongelovige. En mij, het verschil is dat ik ben in hoop zalig geworden. Ik hoef als ik ziek word of ik krijg dingen, hoef ik niet wanhopig te worden en bang te worden voor de dood. Terwijl die ander dat wel heeft. Dat is omdat ik heb mijn toekomst van de opstanding en dat ik dat nieuwe lichaam krijg. Maar goed, ik leef nog wel in dit lichaam nog steeds, ja, in deze tijd. En dan zegt Paulus daarom ook in vers 26, en desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Ik heb namelijk ook zwakheden in mijn leven, waar ik er net een paar van noemde. En God, het is maar goed dat je toegeeft dat je zwak bent, want dan krijg je ook, want Paulus, die heeft er drie keer voor gebeden, mijn genade is u genoeg. Ja, mijn genade is u genoeg. En ja, bijvoorbeeld, de geest helpt mij in mijn zwakheden. En als ik gezondigd heb, dat ik de kracht van Gods geest heb om de zonde te overwinnen. Maar in mijn gebed bijvoorbeeld. Wat doe jij als je gezondigd hebt? Hoe helpt de geest jou in dit geval? Nou, Gods geest is ook Gods woord. Ja? Er zijn de woorden van de Heilige Geest. De geest komt onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Dus ik weet in eerste instantie niet wat ik moet bidden. Voorheen bad ik dus, vergeef ons onze schulden. Heer, wilt u mijn zonde vergeven? En als ik gezondigd had, dan wist je, God is boos op mij. En hoe kom ik daar vanaf? Nou, dan moet je vergeving vragen, blijden. En vergeving vragen, dan was je kwijt. Maar zo kwam hij mij niet te hulp. Dat was een verkeerde lering. Nu weet ik, kijk in vers 27, die de harten doorzoekt. En wat doorzoekt mijn hart? Ik las vanochtend in het gebed van Salomo nog in het Oude Testament. God is het die de harten doorzoekt van ons. En hij kent mijn hart. En al mijn denken van mijn hart. Hij is de enige trouwens die in je hart kan kijken. Dat las ik toevallig vanochtend ook. God is de enige die in ons hart kijkt. Satan niet. Maar hij weet alles van ons. Ja? En hij doorzoekt het. Wat doorzoekt hij in onze harten? Hij zoekt naar het woord in mij. Daarom is het belangrijk. Word vervuld met het woord. Word vervuld met de geest. En dan ga je ook dingen weten van Gods woord. En ook de wil van God. En ook waar je voor zal bidden of niet bidden. Dus nu is er voor mij geen twijfel meer over mogelijk. Want ja, kijk, weet welke de mening des geestes is. Wat is de mening van van de geest? Wat is het denken van de Heilige Geest? Hoe kan ik in overeenstemming met de wil van God bidden? Als Gods geest getuigt in mijn geest, waardoor ik ook Gods woord ga leren kennen. En ik breng dat in mijn gebed. Ja, als je bidt, ja, dan denk je toch na. Je bidt in een situatie over dingen en je hebt hulp nodig misschien, of je weet het niet meer. Dan ga je op zoek naar Gods woord, die jou daarin kan ondersteunen. En Gods woord, Gods geest zoekt ook in jou naar dat woord en je brengt het bekend naar hem. En dat breng je bij hem. Ik zei net al, je leest het woord, het komt in jou, je gelooft het en komt via jou komt het weer bij de Heere terug. En hij doorzoekt jouw hart en als hij dit woord kennen, dan gaan we steeds meer begrijpen hoe ons gebedsleven dient te zijn. En Paulus is natuurlijk ook ons voorbeeld daarbij. Dus wat die zonde betreft, denk je, ja, je hoeft daar niet over na te denken. Als jij Gods woord kent, inmiddels zo, dat je denkt, nou, mijn zonden zijn vergeven. En nog steeds vergeven. En let op, hè, als je een keer echt, ja, zon is altijd bewust, je hebt een slecht gevoel van over, moet je altijd toch weer terug naar het woord, ja. En dan kan je zeggen, oh, hoe zal die nou wel niet over me denken? En dan ben je gebed, hoe zal die mij nou wel zien, ja. Wat ben, heb ik toch gefaald, ja. En dan moet je gewoon stil blijven zitten. En dan denk je, oh, wacht even, dan denk je aan Gods woord, God die voor mij is, wie zal dan tegen zijn? Ik ben volmaakt in hem. Hij heeft al mijn zonden vergeven, tot de dag der verlossing. Ik heb vrede met hem, ben verzoend met hem. Ja? Dat denk je over na. En dat is Gods geest ook in jou. Je hebt de woorden van Gods woord in jou. En dan zoek je, dan krijg je, dan heb je dat woord gelijk weer voor je ogen. En dan is het gelijk die klik. En dan kan je dat bij hem bekendmaken. We maken het bij hem bekend. O Heere, en dan dank ik daarvoor. Ja, ik noem het altijd maar zo. Dan ontstaat die klik, zeg maar, als het ware. En dan kan je toch het gebed in dankbaarheid afsluiten en niet in wanhoop. En zo komt de geest ons te hulp. Je ziet hoe, dus ook hoe belangrijk het is dat je Gods woord leest, dat je het Gods woord kent en vooral dat je ook Gods woord recht weet te snijden. Want je moet te alle tijden naar de wil van God binnen. Dus het gebed is een uiting van Gods woord in feite dat in ons werkt. Dat merk je. Ik geef jou maar weer eens als voorbeeld. Maar dat zie je dus nu ook heel duidelijk. Begin was het woord amper. Nu is het rechtgesneden woord. Ja, we zijn inmiddels een heel tijdje verder. Merk je gelijk een uiting van Gods woord wat in jou werkt. En dat wil ons allemaal. Complete verandering. Dat heeft alles daarmee te maken. Dus ja, zijn verlangen, zijn liefde enzovoort. Dat wordt ook mijn verlangen. Zijn wil wordt mijn wil. Het gaat allemaal in overeenstemming. Jij, gek, het is niet zo van... We hadden het vanochtend nog even over. Ja, men denkt, ja, God die moet zich maar aan ons aanpassen. Nee, God is God. En dat zijn zijn regels en dat is zijn wil. En wij gaan steeds meer conform aan hem leven. En dat merk je ook in het gebed van iemand. En dat is zoals het moet gaan. Zijn verlangen, zijn liefde, dat wordt mijn liefde. Zijn liefde voor iemand die ik niet mag, dat wordt ook mijn liefde voor die persoon. Ik heb genoeg mensen waar ik van tevoren denk, nou, ja... Maar dan moet je altijd weer naar het woord toe. En zo verander je gewoon. En dat wordt helemaal door het woord en door Gods geest bewerkt. Dus ja, God wil al dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen, toch? Dat is wat God wil. Nou, hoe worden nu alle mensen zalig, ja? Moeten wij dan in verband met bidden voor ongelovige mensen bidden bijvoorbeeld? Nou, als je dat zou voor... God wil dat. Dus als ik naar de wil van God bid, zou ik dat verhoren. Maar wat moeten wij doen met ongelovige mensen? Je moet het woord prediken. Predik het woord. Je moet het evangelie van verzoening aan hem vertellen. Dat is het punt. Want door jouw gebed komt niemand tot geloof. Ook door mijn goede gedrag komt niemand tot geloof. Ik kan me heel goed, misschien helemaal goede werken doen, geïnspireerd door het woord van God. Maar als ik er nooit over praat, komt die persoon niet tot geloof. Weet je wie dan de eer krijgt? Dan krijg jij de eer in plaats van God. Dus het gaat alleen samen met het getuigenis van Gods woord erbij. Dus ja... Predik het woord, ja. Ga mee naar Efeze 6, vers 18. Hij wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Dat is wat de wil van God is. Nou, wij zijn inmiddels verder. Paulus is een brief in Efeze, dus is ook weer een heel tijdje verder. En dan zien we gelijk iets anders staan over het gebed, Efeze 6, vers 18. Want hij zegt over die wapenrusting, die vers ervoor. En dan in vers 18 zegt hij, met alle bidding en smeking, biddende te alle tijden in de geest en tot hetzelfde wakende, met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Hij zegt nu, bidden te alle tijd in de geest. Dus nou zegt hij niet meer, ik weet niet meer wat ik bidden zal. Efezebrief is natuurlijk al een hele tijd verder. De verborgenheid is al... Nou, de Efezebrief is natuurlijk weer bijna helemaal zo compleet, zeg maar. En nu zegt hij biddende in de geest. Hé, ik weet niet wat ik bidden zal. Ten eerste, als ik net op geloof kom, weet ik dat ik niet moet. Zijn wil kennen, het woord en waarheid recht snijden. Bij Paulus toen de tijd was het woord natuurlijk ook nog niet helemaal compleet. Nu wel. En nu zegt hij bidden in de geest. Ik ben nu in staat om te bidden in de geest. Dat roept hij ons toe. Paulus ook. Want in 2 Korinther 12 zei hij nog drie keer. Heere, neem dit alstublieft van mij weg, die doorn in het vlees. En toen zei God, mijn genade is u genoeg. Toen heeft Paulus al geleerd, hè? Wat is zijn gebed nu, vanaf dat moment? Niet, Heere, neem het van me weg. Als er niet, want we weten, al die vervolgingen zijn hem allemaal overkomen. Dus je zou kunnen zeggen, als hij elke keer heeft gebeden van wilt u het wegnemen, is zijn gebeden nooit verhoord. Maar Paulus die bad dat natuurlijk ook niet meer. Want hij bad in overeenstemming met de wil van God. God neemt de omstandigheden niet weg, maar in die omstandigheden kan hij jou kracht geven. Dat heeft Paulus geleerd. En dan, als je dat dus weet en dan in overeenstemming daarmee leeft en ook bidt, dat je mag gesterkt worden in die omstandigheden. Kijk, dan bid je in de geest. Dan bid je iemand die weet wat hij bidt. Omdat hij is bekend met de wil van God. En helaas is er ontzettend veel onwetendheid daarover natuurlijk. En het heeft natuurlijk alles te maken ook, ja, bidden in de geest is iemand die leeft echt in gemeenschap met God. Ja? Wij zijn altijd in die gemeenschap met God, natuurlijk. Maar gebed is niet een soort onderhandeling. Ja? Zoals in het Oude Testament las je wel eens, als ik nou dit doe, wilt u dan dat doen? Nee, maar dat is nu niet zo. Nee, het is van zijn kant, werkt hij in en door ons, via zijn woord. Dus ja, bidden in de geest is een geestelijk iemand die geleid door de geest wordt, Gods geest. En wanneer ben je nou een geestelijk iemand? Want dat is de voorbeeld. Bidden in de geest is eigenlijk iemand die geestelijk is. Die alleen kan wat bidden. Want die weet wat de wil van God is. Kijk, Paulus zegt in 1 Korinthe 14, vers 37, zegt hij, indien iemand meent een geestelijke profeet zijn, of geestelijk dus, die erkennen dat hetgeen ik u schrijf, des Heeren geboden zijn. Dus je bent geestelijk als je erkent dat wat Paulus schrijft, de geboden voor jou voor vandaag zijn. Dat is een geestelijk iemand. Dus dan weet je gelijk iemand die afwijkt naar een andere evangelie, die is niet geestelijk. Dat kan niet. Hij wordt ook niet door de geest geleid, dat kan namelijk ook niet. Dus dat is belangrijk, ja. En dat is iemand die geestelijk is. Nou, en dan zijn er veel resultaten. He, bijvoorbeeld als we in Galaten 6, vers 8 gaan, nog een paar bladzijden terug, zegt Paulus, he, je kan dus in de geest bidden. Nou, in Galaten 6, vers 8 staat, want die in zijn zelfs vlees zijt, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zijt, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. In de geest zaaien, dat betekent iemand die geestelijk leeft. Die zich laat leiden door de brieven van Paulus. In de geest. Dus dat wil zeggen, dan heeft de Heilige Geest, is daarbij betrokken, ja? Dat is iemand die geestelijk is. Dus je gaat in je wandel, ga je het eeuwig leven maken. Dat wil zeggen, je wandelt in overeenstemming met wat Gods geest leert in de brieven van Paulus. Dan ga je ook in de geest wandelen. En we hebben verschillende uitdrukkingen daarvoor. Want Paulus spreekt, ik ga terug naar Efeze 4 vers 23... Dan spreekt hij over, in vers 22, dat je moet afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden en verleiding. En dat gij zoudt vernieuwd worden door in de geest uw gemoed. Dat is met een kleine g. Ja? In de geest van uw gemoed, dat is dat. Dat is de geest van jouw denken, dat je vernieuwd wordt. Nou, voor ons allemaal geldt het. Maar jij bent de jongste die in het geloof gekomen is. Dus ik wil niet saai zijn om jou als voorbeeld te gebruiken ook in, maar het is zo'n mooi voorbeeld dat je ziet, hey, mijn denken is veranderd. De geest van uw denken, zeg maar. Hoe worden wij veranderd? In de vernieuwing van ons moed, dat is wat Paulus wil, dat gebeurt met Gods woord en Gods geest. Gods geest getuigt in mijn geest. Ik kan alleen maar vernieuwd worden door de Heilige Geest. Dus mijn denken, zie je, is ook vernieuwd. Dus dat is een geestelijk iemand. Je erkent dat de geboden van Paulus, de geboden des Heren, als Paulus opschrijft, zijn de geboden des Heren. Nou, dan heb je ook het dienen in de liefde. En je hebt ook, nu moet ik even, Colossens, het is bijna, Colossens 1 vers, waar stond het ook weer? Ik had het, Colossens 1 vers 8. Die ons verklaard, ook verklaard heeft, uw liefde, kijk, in de geest. Liefde door de geest bewerkt. De liefde van Christus dringt mij. Paulus spreekt in Filippenzen over wij die God dienen in de geest. God in de geest dienen. Allemaal in de geest, in de geest, in de geest. Nou, als laatste Galaten 5. Dus is de oproep, 5 vers 25, indien wij door de geest leven. Je moet wel eerst door de geest leven. Of in de geest leven, kan je ook zeggen. Dat betekent dat je bent gered. Dan heeft Gods geest woont in jou. En ik heb het leven van Christus in mij. Christus die mijn leven is. Dus ik leef door de geest. Ik heb eeuwig leven. Ik ben met hem opgestaan. En dan is de oproep, laat ons ook door de geest wandelen. Of laat ons ook in de geest wandelen. Zorg dat je door de geest geleid wordt. Zorg dat je Paulus herkent als je apostel. Herken dat de geboden des Heren, dat Paulus heeft opgeschreven, dat die voor jou vandaag zijn. En dan ga je in de geest wandelen. Je dient in de geest. Je hebt de liefde in de geest. En je gaat ook bidden in de geest. Dus dat heeft zijn invloed ook daarop. Het heeft allemaal daarmee te maken. Nou, dat is toch mooi? Oké, dat is allemaal mooi gezegd. Maar waarvoor gaan we nu binnen dan? Ja, waarvoor ga ik nu binnen? Nou, dan kijk ik dus weer naar de apostel Paulus. En als ik dan kijk in zijn brieven van, ja, bidden voor ongelovigen, dan zegt hij, ja, predik het woord. Kijk, als ik veel contact heb met ongelovigen, ik zit daar constant mee in en die wil graag het evangelie verkondigen, dan bid ik voor vrijmoedigheid. Ja, dat ik hem het evangelie mag verkondigen. Dus wie verandert het dan, dat gebed? Dat verandert mij. Maar God verandert niet ongelovigen. Maar hij kan jou wel veranderen. En dat doet hij met het woord. Bid ik voor genezing? Nou, ik zei net, wij zijn in hoop zalig geworden. Paulus spreekt in die context over dat wij maken dingen mee. We verzuchten in dit lichaam. Paulus zegt ook, we zuchten in 2 Korinther 50 ook. Heeft hij het ook over zuchten in deze aardse tabernakel. En dat wordt minder en minder. En sommigen ervaren dat meer dan de ander. Paulus heeft ook gehoord van de Heer Jezus, mijn genade is u genoeg. Dus die doorn in zijn vlees werd niet weggenomen. Hij heeft al die vervolgingen gekregen. Dus ja, verandering van omstandigheden. Kan je daar ook voor bidden? Dat is wat, jullie weten het, maar ik bedoel, daar wordt natuurlijk veel voor gebeden. Wilt u de omstandigheden veranderen? Bijvoorbeeld, iemand die ziek is. Wilt u mij genezen? Of ik ben mijn baan kwijt. Of ik heb last van dit, of last van dat. Of mensen die me tegen zijn. Ik word vervolgd. Zou wel fijn vinden als die vervolging weggenomen werd. Dat zijn gebeden van mensen die onwetend zijn. Paulus, die bad daar niet voor. Ja? Die bad daar niet voor. Kijk, ook hier gaan we dus, dan gaan we kijken naar bijvoorbeeld gebeden van Paulus. Kijk even in Efeze. Efeze 1 vers 15 en 16. Dit is iemand die bidt in de geest nu. Zie je dat duidelijk? Ga je nu zien. Het is niet van, ik weet niet wat ik bidden zal. Hier staat duidelijk omschreven de inhoud van zijn gebed. Daarom ook ik gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus dat onder u is en de liefde tot al de heiligen. Tot al de heiligen. Zie je dat? Allemaal, hè? Niet één uitgezonderd. De ene ook die jij misschien wat lief vindt als de ander. Nee. Ze hebben liefde tot al de heiligen. Houd niet op voor u te danken, gedenkende u in mijn gebeden. Zie je, hij gedenkt zijn broeders en zusters in de gemeente te Efeze in zijn gebeden. Dus hij heeft ze in de gedachten als hij tot God bidt. En wat is zijn gebed? Kijk, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader de Heerlijkheid, u geeft de geest, de wijsheid en de openbaring in zijn kennis. Dat is ook voor ons een belangrijk gebed. Ja? Dat wij bidden, dat wij mogen hebben de geest van wijsheid en openbaring in zijn kennis. Dat wil zeggen dat je de Heer Jezus Christus beter mag gaan leren kennen. Dat je daar wijsheid en openbaring voor krijgt. En dan verklaart het ook, namelijk verlicht de ogen uw verstand. Dat is die openbaring, hè? Want de Bijbel is natuurlijk allemaal geopenbaard. Maar wij kunnen het niet uit onszelf verstaan. Wij hebben de geest nodig die ons verlichte ogen geeft in ons verstand. Want waarom? We begonnen er net mee, Romein 1 zegt, ons verstand is verduisterd. En ik heb veel licht ontvangen, zeer zeker. Maar ik heb nog steeds veel licht nodig. En dan zie je, het gebed is dat ik mag hebben verlichte ogen van mijn verstand, opdat gij mogen weten wat de hoop is van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid zijn erfenis is in de heilige en welke de uitnemende grootheid zijn de kracht is aan ons die geloven naar de werkende sterkte zijn de macht enzovoort. Het gaat allemaal om in zijn kennis. Dat ik de geest de wijsheid heb en de openbaring in zijn kennis. En dan zegt hij daarna, verlicht over uw stand. Dan gaat het allemaal over hem, hè? Namelijk zijn roeping. De hoop van Christus. De roeping van Christus. De hoop van die roeping. Dat ik dat mag gaan weten. Zie je, het gaat om weten. Het is niet meer van, ik weet niet wat ik bidden zal. Ik weet niet wat ik hier geloof. Nee, wij hebben een vaste leer. Een gezonde leer. We kunnen ons aan vasthouden. Maar weten we alles? Nee. Dat ga je begrijpen door de Bijbel te bestuderen. En ook de rijkdom van zijn rijkdom van de heerlijkheid zijn erfenis in de heiligen. Wat is de rijkdom van de erfenis van Christus? Zie je, dat gaat weer om Christus. En in vers 19 spreekt hij over de uitnemende grootheid. Zijne kracht is aan ons. Dat heeft ook te maken met de erfenis die we krijgen. En dat we dan eenmaal ook door hem daar geplaatst zullen worden in de hemel. Maar dat gaat allemaal over dat je gaat inzicht krijgen in Christus. In deze drie facetten spreekt hij nou. Het gaat allemaal over hem. En dat is het gebed van de apostel Paulus. Voor hun, ja. Dat je kennis in Christus mag krijgen. Meer en meer en meer. Kijk ook in Efeze 3 vers 14. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Uit welke al het geslacht in de hemel en op de aarde genaamd wordt. En dan komt hij. Dat is wat hij bidt. Hij bidt tot de Vader. Zie je het? En dan opdat hij u geeft. Dus hij bidt dat de Efeziërs mogen. Dat God hun geeft. Naar de rijkdom zijn heerlijkheid. Met kracht versterkt worden door zijn geest in de inwendige mens. Dat is een geweldig gebed, ja. Dat je door zijn geest, heb je het weer, die geest. Dat je met kracht wordt versterkt in de inwendige mens. Dat is het gebed van de Paulus. En dan ook, als je verder leest. Opdat Christus door het geloof in uw hart te wonen. Dus dat hij echt een permanente plaats in jou mag hebben. Niet van, nu heb ik hem nodig. Nu bid ik, want ik heb wat nodig. Nee. Dat hij permanent in jouw hart woont. En dat je versterkt mag worden. En dat je in de geliefde geworteld en gegrond bent. Ben ik in de liefde geworteld en gegrond? Hoe zijn mijn antwoorden? Naar mensen die mij soms onheus bejegenen. Ja? Ik kan het je natuurlijk ook mooi vertellen. Maar ik ben ook iemand die is gered uit genade door het geloof alleen. Dus ik kan het natuurlijk hier vertellen. Maar dat kunnen we allemaal. We kunnen allemaal zeggen hoe het moet. Het gaat erom in de praktijk. En dan faal ik ook natuurlijk. Falen we allemaal. Maar niet dat we in zonde gaan leven. En niet dat het mij gaat beheersen natuurlijk. Maar dat we in de liefde geworteld en gegrond zijn. Nou, dan kijk ik naar mezelf. Ja. Nou ja, goed. Dat gebeurt bij mij ook niet altijd. Ja. Laat alle dingen in de liefde geschieden. Maar dat is het gebed van Paulus. Voor ons. Voor hun. En ook voor ons. Is nogmaals dat boekje van, het is natuurlijk de Bijbel waar hij over schrijft. Ricky Keurs met dat, hoe heet het ook weer? Leef de genade Gods. Een paar dingen heb ik altijd onthouden. Van hoe mensen tegen mij kunnen zijn, lelijk. En nou, van de week heb ik een paar e-mails gekregen die niet echt leuk waren. Die zijn afgeweken en dan ik ben ook maar vastgeroest en allemaal van dat soort omschrijvingen. Maar dan denk je, ja, dat vlees gaat dan, ja. Maar hoe heeft God nou met een zondaar omgegaan als ik, voordat ik geloofde? Hij gaf genade, liefde, 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 liefde. Ja? Dus Paulus zegt wel, wijk af van gelovigen die broeders die een ander leer leren. Maar in zachtmoedigheid onderwijzen degene die tegenstaan. Weet je wel? Dus altijd in liefde. Nou, dat is niet altijd het geval in mijn vlees. Ja? Hè? Ja, dus dat is het gebed wat ik wel heb dan. En dan kom je met gebed. En dan, ik zeg het nu, maar dan in het gebed dan denk je over na. En dan zoek je naar die teksten. En dan krijg je dus ook die bekrachtiging. Dat gebed is dus essentieel. Niet alleen het woord, maar ook het gebed dat samengaat. En dan ontstaat die bekrachtiging. Dat hij het in jou doet. En dan zie je dat ik bid naar zijn wil. En dan verhoort hij het. Maar de mensen denken aan verhoren. Ja, Heer, ik wil een Mercedes. Of ik wil, noem maar iets wat je graag wil. Maar dat is niet het gebed van apostel Paulus. Absoluut niet. Kijk, en dan ook opdat gij te volle kondigt begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en bekennen de liefde van Christus, die te kennis te boven gaat. Ik ga nu bekennen de liefde van Christus. Adam bekende zijn vrouw. Wat is dat? Hij had gemeenschap met Eva. Dus wat is dat? Een eenheid. Dat is anders als Adam kende Eva. Dat betekent, ik ken haar. Dan heb je gewoon afstand. Ik ken mensen. Maar als ik iemand beken, is heel wat anders. Dan heb je gemeenschap. En dat is met Christus ook. Dat wij mogen de kennende liefde van Christus. Ik mag die liefde van Christus gaan ervaren. Ik heb echt gemeenschap met hem. En dat gaat de kennis te boven. Daarom weet ik ook rechtsnijden. Alleen de kennis, dat is niet goed. Dat blaast op. Het moet praktisch in jou uitwerken. En dat is, dan ga je dit krijgen. En daar is gebed een onderdeel, essentieel onderdeel in. Hem nu die machtig is u meer dan overvloedig te doen bovenal wat we bidden of denken naar de kracht die in ons werkt. Hem zij, zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslacht tot alle eeuwigheid. Amen. Nou ja, kijk even mee naar Colossens 1 vers 9. Dan wil je weten, wat moet ik bidden? Naar zijn wil. Nou, we weten, we moeten bij de apostel van Paulus zijn. Dan ga je lezen hoe aan zijn gebeden. Dan kom je erachter. Dus Colossens 1 vers 9. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren. Kijk, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil. En in alle wijsheid en geestelijk verstand. En dan zie je het resultaat. Opdat gij mocht wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken, vruchtdragende en wassende in de kennis van God. Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte zijnde heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap. Dus ja, Paulus wil dat wij sterke en langmoedige gelovigen zullen zijn. Zie je het? Vers 11. Dat we met kracht bekrachtigd zullen zijn. En dat we leidzaamheid zullen hebben, langmoedigheid hebben, met blijdschap. Dat is heel wat anders, want leidzaamheid heb je nodig en langmoedigheid als er tegen zit. Dus je ziet hier, hij bidt niet voor omstandigheden. Hij bidt voor de gelovigen, voor hun inwendige mens eigenlijk. Dat is waar hij voor bidt. Maar nooit neem het van mij weg. Dat zie je hem niet doen. Dat hebben we één keer zien doen. Heren, neem het van me weg. En het antwoord was, Paulus, mijn genade is hier genoeg. En dat schrijft hij hierop. Dat zie je duidelijk staan. En dat is het bidden in de geest. Dus ja. Dus nergens bidt hij voor een fysiek gebed of voor ongelovigen. Dat zie je hem ook niet doen. Ik zeg niet dat je het niet mag doen. Ik zeg nogmaals, het gebed verandert jou. Dat is het. Nou, nog even naar klaagliederen en dan nog een tekst en dan sluit ik af. Klaagliederen, dat is... klaagliederen, Jeremia en dan krijg je klaagliederen. Dus dat is bladzijde 800... Een 800 zoveel, klachtliederen 2 vers 19. En dat is bladzijde 892. Maak u op, maak gescheiden 's nachts in het begin der nacht waken. Kijk, dat is eigenlijk het gebed. Je mag je hart uitstorten. Stort uw hart uit voor het aangezicht des Heeren als water. Hef uw handen tot hem op voor de ziel uw kinderkens die mag gevallen zijn van... Nou, dat gaat over de grote verdrukking. Maar stort uw hart uit voor het aanzicht des Heeren als water. Nou, dat ken je toch wel. Als je echt in emotie zit en je hebt iets vreselijks meegemaakt. Of je moet het kwijt. Ja? En je kan het gelukkig aan iemand kwijt. Als je alleen bent, bijvoorbeeld. Ik kan het ook vaak nog eens even aan Paulus kwijt, bijvoorbeeld. Ja? Maar als je alleen bent, aan wie kan je het dan kwijt? Maar goed... Je stort je hart uit voor het aangezicht des Heeren als water. Dat is eigenlijk het gebed. Dus je mag, en dan gaan we natuurlijk naar Filippenzen 4, dat is de laatste tekst. En dat is wat Paulus ook zegt. Je mag alles aan bekendmaken. Ik zeg dus niet, je mag alles aan bekendmaken. Maar als je denkt aan verhoren, ja, dan moet je bidden, dan moet je weten wat de wil van God is. Ja? Dus je mag je noden, je verdriet, alles wat op je hart zit, mag je uitstorten voor de Heer. Heerlijk. Maar ook in de wetenschap, omdat je bidt in de geest, dat je niet daarop gaat aankoppelen van Heer. Nee, dan krijg je niet die vertroosting, want dan word je namelijk teleurgesteld. Want dan zie je dat niet verhoord worden. Nee, omdat je bidt niet in overeenstemming met de wil. Paulus op een gegeven moment deed het dus wel. Hij bidt voor de gelovigen, maar hij bidt niet van wilt u de omstandigheden wegnemen. Hij heeft het zelf ook ervaren, heeft het ook niet meer gedaan. Maar hij zegt, ik heb nu een behagen in smaadheden, in vervolgingen, want als ik zwak ben, dan ben ik krachtig. Dus je mag alles bekendmaken, maar je weet wel wat de wil van God is. Dan ga je niet om dingen vragen of bidden waarvan je zegt, hé, dat doet hij nu helemaal niet. Dus Filippenzen 4 vers 6, wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en zinnen bewaren in Christus Jezus. Dus ja, wat zie je staan? Je maakt het allemaal bekend. En wees ook in geen ding bezorgd. In geen ding, hè? Dat is misschien wel eens moeilijk. Maar geen ding staat er. Je mag wel zorgen maken, maar laat die zorgen natuurlijk niet je overheersen. Maar wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door binnen smeken. En dan met dankzegging. En je maakt het bekend bij de Heer. Zie je, dat is wat Klaagliederijk ook zei. Maak het, stort je hart uit. Wat is het resultaat? De vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dus je hart, je emoties, je zinnen, je denken. Je weet zelf wel, je denken, je kent het toch wel? Ik weet ook, ik ga van alles denken. Ja, maar als nou dit gebeurt, dan... Ja, maar als ik zo... Als zo, weet je wel, kost zit je die situaties in, tenminste ik wel, in beeld te brengen. En dan, oh ja, als dat gebeurt, dan ga ik het zo doen. Maar als dat nou, dan heb je geen vrede, geen rust. Dan moet je mee stoppen. Dat is bezorgd zijn. Ja? Nee, en die vrede van God, die zorgt dat je dat niet doet. Die kapselt dat als ware in. En dat is die vrede van God. Die vrede in je hart. En die verstaat, gaat je verstand, want dat is je verstand, hè. Verstand is nuchter. En die zal je verstand verstaat naar boven. Dan zal je hart, hè, dat zijn je gevoelens, je emoties, en je zinnen, je denken, zal die bewaren. Dat wil zeggen bewaken. Dus dat je geen... Niet gekke dingen gaan doen, ja. Of dingen gaan doen waarvan je zegt, hey, dat klopt niet, dat moet ik helemaal niet doen. Dan krijg je dus rust. Zit je op de bank, kan je rustig dingen overdenken. En dat je daar niet door... Wat heerst dan in jou? De angst, de zorgen? Nee, want heel veel dingen kan je ook namelijk helemaal niks aan veranderen. Maar de vrede van God in je hart, die zal je dan, ja, bewaren, bewaken. Dat je vrede, rust, de innerlijke rust hebt. En dat is het gebed voor ons vandaag. Dus gebed verandert geen omstandigheden en ook de mensen niet. Maar het verandert de mensen zelf. God gaat namelijk ook niet tegen de wil van de mensen in. Zowel gelovigen als ongelovigen gaat hij niet doen. Dus hij werkt in jou als jij bidt in overeenstemming met zijn wil. Nou, en dat is apostel Paulus. Vader, we willen u danken voor deze dag. We danken u, Vader, voor uw woord. Het is er heel duidelijk in. En dat we ook weten wat we zullen bidden, Vader. En dat we allemaal maar in de geest zullen bidden, omdat wij door uw geest geleid worden. Omdat wij ook willen luisteren naar wat u via de apostel Paulus tot ons spreekt. En dan zullen we ook die vrede in ons hart ervaren. Vader, dank u wel daarvoor in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.